Hier heb je al zo'n vraag die tot allerlei verwarringen aanleiding kan geven. Komen gelovigen in het oordeel? In Johannes staat dat ze, wij, er niet komen. En elders staat dat het oordeel juist met het huis van God begint. Ik denk dat het eerste waar is. Nu zegt u dat de Heer de zonde van de christen weggedragen heeft. We staan dus zonder zonde voor hem. Zie ik het goed? Hoe ziet u het?
Laatst is mooi. Dus niet wat is de waarheid, maar wat is uw mening? Hier worden er drie dingen minstens door elkaar gehaald. In de eerste plaats, Johannes 5 vers 24, de tekst die was bij de begrafenis van mijn grootmoeder. Johannes 5, wie in de Heer Jezus gelooft, komt niet in het oordeel. Dat betekent, valt niet onder het eeuwig oordeel van God. Nee. En tweede, het oordeel begint bij het huis van God, dat is de christenheid. Leviticus 10 zegt, ik zal mij de heilige betonen en degene die mij het naaste staan. Wie staan hier op aarde het naaste? De christenen. Dus die krijgen ook het eerste het oordeel. Dan gaat het natuurlijk om de naam christenen, die de naam van Christus gedragen hebben en onder het oordeel terechtkomen, zelfs voordat de anderen zover komen. Ten derde, wij worden allemaal voor de rechterstoel van Christus gebracht om beoordeeld te worden. Dat is heel wat anders. Dan gaat het over, dat is geen strafproces, dat is een civiel proces. Dan gaat het om de vraag wat voor functie u mag krijgen in het Messiaanse Rijk. Christus regeren, wat voor kronen uitgereikt worden. Dan gaat het om beloning. Er is een groot verschil tussen veroordelen en beoordelen. In 1 Korinthe 10 staat een mooi vers op, maar ik neem niet de tijd om dat op te zoeken. We worden beoordeeld opdat we niet met de wereld veroordeeld zullen worden. Dat zijn drie verschillende dingen. De zonden van de gelovigen zijn weggedaan als het om onze positie voor God gaat. Daarom zijn we in allerlei dwalingen in ons land. Alsof een gelovige nooit meer zijn zonde te beleiden heeft. Want die zonden zijn toch allemaal eens en voor altijd weggedaan. Ja, dat wil zeggen, tussen mij en de rechter is het allemaal in orde. Onbewolkte hemel. Maar als het tussen mij en de vader gaat, dan is hij bedroefd over de dingen die ik als zoon, als kind van de vader verkeerd doe. En dan moet ik met vader goed maken. Dat heeft niks te maken met mijn eeuwige positie. Dat heeft te maken met mijn gemeenschap, mijn relatie naar de Vader toe. Nou, ik moet het daarbij laten wat deze vraag betreft. U zei dat de goddelozen zich zullen bekeren als de Heer komt. Nee, dat zei ik niet. Zo zie je maar weer. Hoe goed je moet opletten. De schellen vallen met hun ogen en ze worden behouden. Ik zei dat A, alleen maar van Israël. Ik zei juist dat de goddelozen in Israël door het oordeel worden weggenomen. Maar dat er velen zijn die hunkeren naar God, maar zoals je dat in sommige kringen ook nog hebt, mensen die hunkeren naar het heil en het zich toch niet durven toe-eigenen. Ooit had ik een lezing in een nevenzaaltje, er was een gesprek tussen Nederlands gereformeerden en christelijke gereformeerden. Zwaar tegen. Ik zei, mag ik raden waardoor we gingen? Ik zei, over de toe-eigening des heils. Hoe weet u dat? Het gaat over de toe-eigening des heils. En hier gaat het over Israël. Als ze de Jezus zullen zien en ze zullen zich realiseren wie hij is, dan zullen ze eerst enorm schrikken, net als de broers van Jozef toen hij zich aan hen bekend maakte. Maar dan zullen ze, net als Jozef dat aan zijn broers duidelijk maakt, zien dat God het al zo beschikt heeft, maar dat ze door hem het heil, de verlossing van alle nadigheden zullen ondervinden. Mijn tante, gaat de vraag verder, is overleden zonder deze kans gehad te hebben. Maar als het een tante is van iemand hier, dan is ze toch in een christelijke wereld geweest vermoedelijk. Heeft iemand dan geen kans gehad? Er zijn natuurlijk wel heel ontzettend veel mensen in deze wereld die inderdaad die kans niet hebben, omdat ze leven in streken waar het evangelie niet doordringt. En ik denk zelfs dat in Nederland, ik heb al eens gelezen van de jeugd, weet 70% heeft geen flauw idee wat het evangelie voorstelt. Waarschijnlijk is het percentage ondertussen al hoger. Dus ook in Nederland heb je heel veel mensen die het evangelie eigenlijk niet kennen. Ik vind de Romeinen 2 daarin erg belangrijk. Is waar gesproken wordt over hen die dan misschien het evangelie niet kennen, maar die toch met een oprecht hart de Heer de God gezocht hebben. Alleen zeg ik er dan wel bij, A, ze kunnen nooit tot zekerheid van het behoud komen. Kunnen nauwelijks zich een voorstelling maken wat die behoudende zin hebben. B, ze kunnen nooit behouden worden buiten het bloed van Christus om. Want dat is de enige naam waardoor we behouden kunnen worden. C, als er zulke mensen zijn, dan kan het toch alleen door het werk door het van de Heilige Geest. Want niemand uit zichzelf heeft een hart dat naar God hunkert. Wat dat betreft ben ik zo calvinistisch als ik weet niet wat. Van huis uit heeft niemand van ons naar God gevraagd. Het is allemaal zijn genade. Dus als er zulke mensen zijn, dat staat allemaal niet in Romeinen 2, maar dan zeg ik toch op grond van de hele boodschap van de schrift, dan is dat omdat de Heilige Geest aan hun hart werkt. Of er veel als dat soort mensen zijn, ik weet het niet. Je zou ook kunnen veronderstellen dat als er echt zulke mensen zijn, God ook wel zal maken dat ze het evangelie te horen krijgen, maar dat zeg ik heel voorzichtig. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze in Israël zijn. Mensen die werkelijk de Heere lief hebben en vroom zijn. Nou, niet zie. Ik ken een rabbijn. Ik heb hem nooit ontmoet. Maar hij moet gezegd hebben, heb ik een goede bron. Ik geloof niet dat Jezus de Messias is. Anders zou het er in de wereld wel een stuk beter uitzien. Als dat zijn eigen wereld gekomen is. Maar als de Messias komt, dan hoop ik dat het Jezus is. Dat is wel heel bijzonder. Dat is eigenlijk iets van de laatste decennia. Dat er Joden zijn die zulke dingen zeggen. Hij is niet de enige die zulke dingen zegt. Velen zeggen het wat voorzichtiger, dan hoop ik dat hij de gelaatstrekken van Jezus van Nazareth heeft. Daar zou ik je verschillende voorbeelden van kunnen noemen, zeker 3. Dat is wel heel bijzonder. Maar dan zie je toch, als je dan zegt, ja maar die Jezus die hier op aarde gewandeld heeft, dat was de Messias. Nee. Dat is de blinde vlek. Wij hebben ook een blinde vlek. De blinde vlek van Israël is Jezus. De blinde vlek van de kerk is Israël. In Jesaja 25 staat er dat er een tijd zal komen, dat is het Messiaanse Rijk, dat al die sluiers voor de ogen zullen worden weggenomen. Niet alleen maar die van hem, ook die van ons. Want we hebben ten opzichte van Israël in het algemeen maar 2 houdingen. Of het is alleen maar Israël, en we hebben het over niks anders dan over Israël. Israël. Ze zeggen, jongens, er zijn nog meer dingen, zeg ik dan hoor. Heel veel dingen. En de belangrijkste dingen die wij bezitten hebben eigenlijk met Israël weinig te maken. En je hebt ook evangelische mensen die zeggen, we hebben niks met Israël. Hele gemeente wat door of Israël gaat, we hebben niks met Israël. Wij zijn altijd mensen die van de ene uiterste in het andere vervallen. Moeizaam is dat. Nou, ik hoop dat de vraagsteller enigszins geholpen is. U had het even over het lotwerpen. Hoe bijbels was en is deze praktijk? Schaart u... postcode loopt hij hier ook onder. Ik heb wel eens aan een loterij meegedaan. Ik heb zelfs wel eens wat gewonnen. Een barbecue stel. Het grappige is, het lotwerpen komt meermaals in de Bijbel voor. En de allerlaatste keer, wanneer was de allerlaatste keer? Kom, zeg jullie eens een keer wat. Wat was de allerlaatste keer dat het lot geworpen werd? Huh? Ja, maar kunt u nog iets specifieker zijn? 27 hoofdstukken. Oh, ja. 28.
Ja, ik ben in het begin Handelingen.
Helemaal goed, mevrouw. Gaat u door voor de 1000 euro? Helemaal goed. Handelingen 1. En in mijn jeugd zeiden de broeders dan altijd, dat kwam in hoofdstuk 2 komt te hebben geweest. Toen was dat niet meer nodig. Ik kan niet bewijzen dat dat klopt. Maar het is frappant in het Oude Testament gebeurd. En het gebeurt tot en met Handelingen 1. En daarna, Handelingen 13, was het helemaal niet meer nodig. Toen zei de Heilige Geest dat hen zonder mij nu af Saulus en Barnabas tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Je zou kunnen zeggen, in handelingen 13 was dat. In handelingen 1 had dat ook kunnen gebeuren. Maar de Heilige Geest was er nog. Dus. Zo leer je er altijd weer bij. Hè? Maar er zijn dus christenen die dan principiële moeite hebben met mensenergieën niet. Want die, om dat lot te werpen, die dobbelstenen te werpen. Want er staat duidelijk in de spreuken dat het lot is in de hand van de Heer. Dus elke keer als je die loten werpt, die dobbelstenen werpt, dan verzoek je daarmee de Heer. Dat lijkt me ook weer wat verder gaan. Als Christus terugkomt op aarde en iedereen zal hem zien en dan pas tot geloof komt, ben je dan gered in hem? Als Christus terugkomt en je ziet hem, je schellen vallen van je ogen, dan betekent dat ook dat je je voor hem neerwerpt. En dat zie je ook in handelingen. In Zacharia 12 natuurlijk. Ze zullen zien op hem die ze gestoken hebben. En wat volgt er ook? Ze zullen over hem weeklagen. Ook daarvoor geldt, net zoals ik dat straks citeerde op het eerst 13. Niet in de eerste plaats vreugde. Maar het zal ontzettend schok zijn als ze zullen ontdekken. Want dit is de Jezus die wij aan de Romeinen hebben uitgeleverd. Het is een enorme schok. Dus daar zal ook het eerste weeklacht zijn. De broers van Jozef waren ook niet meteen laaiend enthousiast. Want die realiseerden zich wat hun zonde geweest was. En ze wisten ook niet goed hoe Jozef daarop zou reageren. En dat is allemaal goed gekomen. En zo zal het met Israël straks ook goed komen. Dit is ook een mooie. God ziet ons door de ogen van Jezus als geheiligde mensen. Klopt deze uitdrukking? Ik zou het niet helemaal zo zeggen. Hij ziet ons niet door de ogen van Jezus. Hij ziet ons door zijn eigen ogen in Jezus. Alle slakken zout leggen. Nee, luister nou even goed. Hij ziet ons aan in Christus. Weet u wat er gebeurde? Ik zei straks, het hele brandoffer werd op het altaar gebracht. Behalve drie dingen, het bloed, de mest en de huid. Wat gebeurde er met die huid? Nee, die werd niet verbrand. U mag nog een keer proberen. Uw laatste kans.
Buiten leven.
Ik heb het over een brandoffer. Daarvan werd niets buiten de leven plaatsgebracht. Ik heb het over een brandoffer. De huid van het brandoffer kwam niet op het altaar. Is er nou in deze zaal niemand die weet wat er met de huid van het brandoffer gebeurt? Volgens mij staat het in Leviticus 6, dus het wordt mooi in de synagoge gelezen. Dus als jullie daar aan naartoe gaan, dan hoor je het vanzelf. Die werd gegeven aan de priester. En verder staat er niets. En dan kun je natuurlijk van afvragen, wat betekent dat nu? Er wordt niet uitgewerkt of hij daar nou kleren van moet maken. En toch kan ik me voorstellen dat het betekent dat die priester dan gezien wordt als bekleed met de huid van het brandoffer. Als God naar die priester kijkt, dan kijkt hij met welgevallen naar die priester. Terwijl het van nature een zondig mens is. Maar hij ziet hem bekleed met de huid van het brandoffer. Dat wil zeggen, hij ziet eigenlijk die priester zelf. Hij ziet dat brandoffer waarvan staat dat het tot een welriekende reuk voor de Heer werd geofferd. En in die zin kun je dus zeggen, God ziet ons in Christus. Als het over onze positie voor God gaat, dan heeft hij niets op ons aan te merken. We zijn met Christus gestorven en opgewekt. En hij ziet in ons die verheerlijkte mens Christus. Dat is onze positie. In de praktijk ziet hij af en toe een heel stout kind van hem, dat hij eens even flink door elkaar moet rammelen. Dat hij eens eventjes met de neus op de feiten van zijn leven moet drukken. Zodat het kind zich weer verontmoedigt en zegt, papi, sorry, dat was niet de bedoeling. Zo hoor ik niet te leven voor u. Dat verschil is zo belangrijk. U kent de vrijzijnconferenties in Zelhem, die twee of drie keer per jaar gehouden worden. En ik heb daar ooit lezing gehouden over het verschil tussen God als vader en God als rechter. Geen van de bandjes van mijn toespraak daar is zo wijdverbreid als dat. Als het gaat om onze verhouding tot God als rechter, dan is dat eens en altijd in orde gebracht. Een onbewolkte hemel, zo noem ik dat graag. Maar als het gaat om onze verhouding tot God als vader, dan hebben we te maken met opvoeding. Dan hebben we te maken met dingen die hij in ons moet corrigeren. Dan zijn er dingen waarover we ons moeten verootmoedigen. Zonder dat ooit aan mij de gedachte opkomt dat we nu nou misschien toch verloren zouden gaan. Wie dat denkt, heeft nog nooit begrepen dat wat het is om vrede met God te hebben, doordat we gerechtvaardigd zijn door het geloof en in Christus al onze zonden zijn weggedaan. Het is ontzettend belangrijk om te onderscheiden tussen je positie in Christus, wat in de oude reformeerde theologie zo mooi werd onderscheiden als je staat in je stand. Je staat in Christus is eens en voor altijd op orde gebracht. Daar kan ook niks meer aan veranderen. Daarom zeiden de oude vader, vroede vaderen, dat een waarachtig wedergeboren kind van God niet verloren kan gaan. Dat is volkomen terecht. Maar je stand, ja, je kunt van God afwijken. Je kunt net als de verloren zoon van de vader weglopen. En dan moet je weer bij de vader terugkomen. En dan kunnen de tuchtigingen van de vader aan te pas komen. En als je dat dan ontdekt, dat je hart en dat je ziel en dat je leven koud zijn geworden voor hem, dan moet je je verootmoedigen. Denk erom, grote verzoendag is niet alleen maar evangelie verkondigen. Het gaat erom dat het volk van God elk jaar opnieuw met zijn neus op de feiten van hun stand gedrukt moet worden. En dat betekent toch ook overdrachtelijk inderdaad, God heeft eens en voor altijd onze zonden weggedaan door het werk van de Heer Jezus. Maar dat betekent tegelijkertijd toch ook dat we ons elke keer opnieuw verootmoedigen. Als we ons realiseren wie we in onszelf ook nu nog als kinderen van de Vader zijn. En dat we ook nu weer mogen leven uit genade. Calvijn zei op zijn sterrenbed toen men vroeg wat hij nodig had. Toen zei hij, een overvloedige genade. tot je laatste snik, tot onze laatste snik, leven we uit genade. Ook als kind van de vader. Maar dat mag nooit je zekerheid van het geloof aanpassen. Want die heeft te maken met je positie voor God, die eens en voor altijd geregeld is door het geloof in Christus. En de verhouding tussen die twee zaken zouden ontzettend veel mensen, denk ik, daar ben ik van overtuigd, kunnen helpen. Omdat heel veel mensen, als ze dan weer als gelovig in de fout zijn gegaan, denken, zie je wel, ik ben toch een gerecht kind van God. Zie je wel, het zit nog steeds niet goed met mij. Zie je wel, ik kan toch nog verloren gaan. En dat komt door de verwarring van deze twee dingen. Psalm 40, vanaf vers 7 tot 9. Brandoffers en zondoffers voor de schuld voldeden aan uw eis. Die zijn nu in Christus vervuld. Hoe moet je als Jood zijnde dit zien? Ja, een Jood leest Psalm 40 natuurlijk als toegepast op David. Die zegt, in de rol van het boek is over mij geschreven. Sommigen denken zelfs heel letterlijk dat het boek Rut is, waar David genoemd wordt. Anderen denken aan het boek van Gods raadsbesluit. Maar het is David die daar spreekt, de schrijver van de psalm. Dat is de gangbare Joodse uitleg. Die tot koning over zijn volk geroepen is. En daarbij indirect ook verwijst natuurlijk naar de Messias. Wij lezen in het licht van Hebreeën 10 dat zo, dat al die offers in het Oude Testament, hoewel die door God gegeven waren, in zichzelf geen waarde hadden. Een enige waarde was dat ze vooruitwezen naar het offer van Christus. In het blad de Elisabethbode, oh ja, zegt hij ook nog. Het is lang geleden dat ik met de Elisabethbode in aanraking ben gekomen. Werd besproken als zou God in het Oude Testament meer een wrakende God zijn en demiurg dan in het Nieuwe Testament. Zie je, je kan beter maar gewoon de Bijbel lezen. Ja. Want dit slaat echt helemaal nergens. Er is geen principieel verschil tussen de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament. Daarom is die gedachte ook zo gevaarlijk, dat God een wrekende God zou zijn die verzoend moet worden door het offer. En dat is, er zijn maar één of twee keer dat zoiets staat en dan nooit met God. Dan gaat het bijvoorbeeld over Esau, zijn aangezicht moest verzoend worden doordat Jacob hem al die offer gestart. Daar heb je hetzelfde woord. Eén of twee keer gaat het over mensen. Maar God, daarvan lezen we nooit, dat zijn. Ergens in de formulieren van enigheid wordt ook wel in die richting een beetje gedacht. Die toren van God moest tot bedaren worden gebracht. Maar God torent niet over de zonde, hij torent over de zonde. Maar God, dat moet u goed onthouden, is zelf degene die de weg van het heil bereid heeft. Het is niet zo dat God probeert ons te pakken te krijgen en dat er toen gelukkig iemand was die ertussen sprong. Zoals vader wel eens boos kan worden op zijn kinderen en dan komt moeder en die springt ertussen, want die is bang dat vader in zijn drift zich aan die jongens al misgaan. Nee, God heeft zelf de weg van het heil geweest. En dat is zo belangrijk. Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons alle heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken, Romeinen 8. En dat is dezelfde God in het Oude Testament, die al die offers heeft voorgeschreven, die grote verzoendag heeft voorgeschreven. Waarmee hij zelf aangeeft hoezeer zijn hart ernaar uitgaat dat mensen met hem verzoend worden. Dus het is goed dat we dat nog eens eventjes hier op een rijtje krijgen. Wel begrijpelijk, omdat God in het Oude Testament vaak heel boos was over het volk. Dat is hij over zijn gemeente ook. Ik vraag me af of je ooit zou kunnen zeggen dat God boos is op zijn kinderen. Maar dan boos zoals een ouder op een kind boos is, waarvan je ouder ontzettend veel houdt, maar dat toch niet aan zijn doel beantwoordt. Maar ik vind dat een beetje gevaarlijk, omdat als je het hebt over God is boos op ons, dan komt toch onmiddellijk weer die gedachte van die wrakende God. En dat tast altijd de zekerheid van mensen aan als het gaat om hun zekerheid van het geloof. Daarom zeggen sommigen radicaal, en ik denk dat ze wel een beetje gelijk hebben, je moet nooit zeggen, God is boos op zijn kinderen. Hij kan wel verdrietig zijn. Maar boos zijn op, dat hoort meer bij zijn woede, zijn afkeer van de goddelozen die volharden in hun boze weg en uiteindelijk aan het oordeel komen. Dus, maar ik zeg het enigszins voorzichtig, want ik begrijp ook wel wat hier staat. God is vaak heel boos op zijn volk in het Oude Testament. Dat is ook zo. Dat kun je wel voor zo stellen. Deze
vraag in verband met uw begintoog over uiteenlopende gedachten betreffende de lichte en de zware gelovigen. Heb ik het over lichte en zware gelovigen? Wat zijn dat? Wat zijn dat? Ben ik benieuwd naar. Ik ben een zware gelovige. Als ik niet uitkijk, wordt het steeds zwaarder. Dat zal wel niet de bedoeling zijn. Dat zal wel niet de bedoeling zijn. Ik heb het daar niet over gehad. Dat is een andere preek geweest. Ik weet het. Kunt u uitleggen? Hier slaan precies de offers om het lijden, leven, sterven en opstanding van de Heer Jezus. En de voorwerpen in de tabernakel. Ja, dat is een preek op zichzelf. Vraag stellen moet me dat straks maar even uitleggen. Leg nog één keer uit. Eerste bok, genoegdoening voor God. Tweede bok, plaatsvervanging. Ja, dat kan je niet vaak genoeg uitleggen, dat meen ik. En dat Paulus schrijft, hetzelfde u te schrijven is mij niet verdrietig en u geeft het zekerheid. Genoegdoening betekent het werk van de Heer Jezus. Neem maar het woord voldoende, onthoud het maar. Het werk van de Heer Jezus is voldoende om ieder mens te redden. Als die mens in geloof tot Christus, tot God komt, krijgt hij daar ook daadwerkelijk deel aan. Misschien dat sommigen jullie gezien hebben dat tegenwoordig elke week een theologisch raadsel op het Facebook zet. Die moeten mensen toch een beetje bezighouden. En dan konden er een paar dagen later antwoord op. En toen zei ik, vroeg ik een van de dingen. In de Bijbel staat die de zonde der wereld wegneemt. En in de katholieke mis staat die de zonden der wereld wegneemt. Wat is het theologisch verschil? En ik legde dat later uit. Als de Heer Jezus werkelijk de zonden van de wereld had weggenomen. Hoe zou iemand dan verloren kunnen gaan? Hoe kan God iemand de zonde aanrekenen terwijl die zonden al weggedaan zijn? Nou, toen kwam er iemand die reageerde daarop. En die zei, maar dat staat toch heel duidelijk in 1 Johannes 2. Hij is het zoenoffer niet alleen voor onze zonden. Maar ook voor die van de hele wereld. Dat die van staat er eigenlijk niet. Dus je kunt ook lezen, maar ook voor de hele wereld. Maar dat maakt niet veel verschil. Daar staat heel duidelijk, hij is het zoenoffer voor de hele wereld. Nou, hier heb je dan precies dat punt. Dat is de eerste bok. Er is genoeg voor iedereen. Het is net als met water. Hoe komt dat er zoveel mensen dorst hebben in deze wereld? Er is toch water genoeg voor iedereen? Maar niet iedereen drinkt ervan. En dat doe ik nu wel. Ik vind het een mooie beeldspraak, ik heb het zelf niet bedacht. Er is water genoeg voor iedereen, maar je moet er wel van drinken. Het offer van de Heer Jezus is zo groot dat niemand bij God te horen krijgt. Ja, sorry, maar de waarde van het bloed is op. Het heeft zoveel zonde uitgedeld. Het is gestopt. We kunnen verder helaas niemand meer door dat bloed redden. Ondenkbaar, dat snapt u allemaal. Er is genoeg voor iedereen. Het is voldoende. Maar de tweede bok betekent, die offers, die zonde wordt op de bok van dat dier gelegd. Niet de zonde van alle mensen, de zonde van Gods volk. Of van degene die tot Gods volk gaan horen door geloof. En die bok wordt in de woestijn ingestuurd en komt daarom. Dat is de waarheid van de plaatsvervanging. Elk kind van God mag zeggen, die Jezus heeft mijn zonde uitgeboet op het kruis. Maar je mag nooit zeggen, hij heeft de zonde van alle mensen uitgeboet. Hoewel heel veel evangelisten dat zeggen. En dat is ook niet zo'n grote ramp meer, bedoel. Maar als je het goed wil zeggen, zeg het dan ook goed. Want we begrijpen wel wat die mensen bedoelen. Maar ik heb ook wel mensen gehoord die zeiden, de Heer Jezus heeft de zonde van alle mensen gedragen. En dat er toch nog de mensen verloren gaan. Dat komt doordat ze dat niet in geloof hebben aangenomen. En die mensen realiseerden zich niet dat geloof ook een zonde is. Een van de ergste zonden van allemaal. Als hij eerst alle zonden gedragen heeft, dan heeft hij ook de zonde van het ongeloof gedragen. Dus hoe je het went of keert, hoe kan iemand dan nog verloren gaan? Dus evangelisch en zeggen zulke dingen nooit meer. Het offer van Christus is voldoende voor iedereen. Dat is de satisfactio, mag ik nog één keer die moeilijke woorden gebruiken. Maar hij heeft daadwerkelijk de zonde gedragen, dat is uitgeboet, weggenomen voor zijn volk, voor de geloof. Dat is de substitution, om het op zijn Engels te zeggen.
Yes.
Ik
mag daar nog iets aan toevoegen, denk ik. Het heeft waarschijnlijk met een taalbegrip te maken van de kracht van de zonde, dat is enkelvoud, en de zonden de meervoud.
Ja, natuurlijk. Je hebt het over, ik moet even herhalen, over de zonde enkelvoud, zonde meervoud.
Maar zonde kan het enkelvoud van meervoud zijn, van het meervoudige zonden. Maar zonde kan ook een betekenis op zichzelf hebben. Als het gaat over de zonde van de wereld, zoals Johannes de Doper dat doet, is het niet het enkelvoud van zonden. Dan betekent zonde een bepaalde macht, een bepaalde smet. De zonde van de wereld betekent, de wereld is onder de invloed van de zondigheid gekomen. Van de zonde als macht en daardoor bezoedeld. Maar maak je daarvan quitolis peccata mundi, die de zonden van de wereld wegneemt. Ja, dat suggereert dat de zonden van andere mensen gedragen zijn. En dat kun je dan nog eventueel weer goed opvatten. Maar ik heb eigenlijk nooit zo goed gesnapt waarom die katholieken die zoveel teksten aanhalen in de mis, in dit geval het niet correct hebben gedaan. Dat kan ook waarschijnlijk niemand meer vertellen. Maar zo is het nou eenmaal. Goed, ik hoop dat het een beetje geholpen is. Ten slotte, bijna. Wilt u nog een keer de geestelijke toepassing maken van het brandoffer en het zondoffer? En dan ook de toepassing van de welriekende reuk. Dit zijn de meest basale offers die er zijn. Het brandoffer en het zondoffer. Je vindt ook bij heel veel gelegenheden, of door de reiniging van de melatie is, of wat ook, die twee genoemd. Brandoffer, zondoffer. Het vredeoffer is daarvan afgeleid. Het schuldoffer is een bijzondere vorm van het zondoffer. Het spijsoffer wordt bij het brandoffer. Dus alle vijf kun je tenslotte reduceren tot deze fundamentele twee. En die twee geven twee zijden van het werk van de Heer Jezus. En verder, de meeste christenen kennen eigenlijk alleen de betekenis van het zondoffer. Want het zondoffer, dat is wat nodig is om de zonde weg te doen, de zonden weg te dragen en uit te boeten. Het zondoffer, dat is wat voor ons nodig is, naar God toe. Maar het brandoffer is dat wat God in het middelpunt plaatst. Laat ik het nou zo zeggen, ook dat heb ik niet van mezelf. Wij betrouwen er sowieso maar heel weinig van onszelf. En het meeste dat van onszelf hebben is nog fout ook. Maar zo heb ik het ooit in mijn jeugd gelezen en ik vind het zo mooi dat ik het voor jullie vandaag mag herhalen. Als de hoge priester zijn hand legt op het brandoffer voordat het geslacht wordt, dan betekent dat dat al de waardigheid van dat brandoffer als het ware overvloeit naar de hoge priester en vervolgens naar de persoon voor wie dat offer gebracht wordt. Wat ook het hele volk kan zijn. De waardigheid van het brandoffer, waardoor het welgevallig is voor God, gaat over op mij. Waardoor ik nu welgevallig ben voor God. In het zondoffer gebeurt het omgekeerd. Als de hoge priester, als de priester zijn handen legt op de bok, dan gaat onze onwaardigheid, onze zonden, gaan over op die bok en worden in die bok geoordeeld. Als je nu alleen weet van het zondoffer en niet van het brandoffer, dan zou je kunnen denken, wat Heer, Christus heeft onze zonden weggedaan. Maar meer ook niet. Wat is er dan voor in de plaats gekomen? Ik was eerst vuil, nu ben ik schoon. Geweldig. Maar dat maakt, helpt mij niet om nu te begrijpen hoe het kan zijn dat ik een geliefd kind van God ben. Dat heeft het zondoffer niet voor mij tot stand gebracht. Ik zal u nog iets anders leren uit mijn jeugd. Het brandoffer spreekt van alle zegening die God door Christus ons bereid heeft. En die uitgaan boven de verzoening van de zonde. Op grond waarvan ben ik een kind van God. Niet op grond van het zondoffer, dat neemt alleen mijn zonde weg. Op grond van het branden. Op grond waarvan mag ik naar de hemel gaan. Hoe komt het toch dat zoveel christen, katholiek en protestant denken, als je de vreemde zonde begint naar de hemel. Op grond waarvan Adam en Eva hadden ook niet de belofte dat ze naar de hemel zouden gaan. Ja, de belofte dat ze eeuwig op aarde zouden leven. We hebben nodig de vergeving van de zonde, maar wat geeft u het recht om als je vreemde zonde hebt naar de hemel te gaan? In plaats van eeuwig op aarde voor te leven. En dat zou nog zoveel zegeningen op te noemen zijn. Alle typerende christelijke zegeningen gaan die uitgaan boven de vergeving van de zonde. Je mag ook zeggen boven de rechtvaardigmaking van het geloof. Je hebt me te danken aan het brandoffer. Ik las ook bij een Duitse auteur dat iedereen die meer wil dan de rechtvaardiging uit geloof, dat is een sectariër. Wel nu, kijk naar mij, hier staat voor u een sectariër. Want ik geloof dat alle belangrijke christelijke zegeningen juist uitgaan boven de rechtvaardiging uit het geloof. Door Luther heeft die rechtvaardigmaking een zeer centrale plaats gekregen. Veel centraler dan het Nieuwe Testament. En dat vind ik allemaal best, want de rechtvaardiging is heel belangrijk. Maar daardoor is er heel weinig oog voor alles wat we meer ontvangen hebben dan de rechtvaardigmaking. En als er dan ook nog schrijvers zijn, het was in dit geval geen Calvinist, maar een Lutheraan, Als er dan ook nog schrijvers zijn die zeggen dat als je meer wil dan dat je sectariër bent, dan is dat hetzelfde als ze zeggen: ik heb het zondoffer genoeg, ik heb geen land over nodig.
Werkt die zegeningen dan eens uit? Nee.
Hoeveel uren heb ik? Je doet nou hetzelfde als wat ik een keer had in Oost-Berlijn toen de IJzeren Gordijn nog bestond. Toen heb ik daar gepreekt. Toen heb ik nog gepreekt. En toen zei ik ook over al die geestelijke. En toen zei een broeder, die heeft natuurlijk veel meer gezag dan jij. Mijn broeder tegen mij: Willem, dat moet je nog eens een keer komen uitleggen, die geestelijke zegeningen, wat het allemaal inhoudt. Ik had ongeveer hetzelfde. Toen ben ik weer teruggegaan achter het IJzeren Gordijn. Ik heb daar 3 avonden, nee, nog meer geloof ik. Aan de Malmeurstraße in Oost-Berlin heb ik daar gesproken over onze geestelijke zegen in de hemels geweest. Aan het eind had ik zoveel koorts dat bij de overgang in de grens vastgezet werd in een kamertje. En er elkaar genomen wordt en zei: Heer, alsjeblieft, verlos mij van die man, want ik heb koorts. Maar het is allemaal goed gekomen.
Nou, dan geef ik de zegen
niet. Nee, daar heb ik 3 avonden voor nodig. Ik zou je kunnen zeggen als huiswerk voor de volgende keer. Efeziërs 1 vanaf vers 3 tot en met vers 14. Dan vind je de 7 stuks. En als je die alle 3 geestelijk verwerkt hebt in je ziel, dan ben je een heel eind. Goed.
Klein vraagje erachteraan mag.
Ja, ja.
We gaan het niet over die geestelijke zegeningen hebben, want dat heb ik gezegd. Maar is het niet een gevaar als je naast dat verzoenende werk, waar je de Heer alle eer geeft die jou de zonde verzoent, dat je zo bezig bent met jouw geestelijke gaven, je geestelijke zegeningen, voor je het weet, wordt die christen, die geheiligde, die wordt wat. En krijgt de Heer Jezus niet meer alle eer. Nou is het een beetje prikkelend, maar...
Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Dat kan ik wel zeggen. Ja. Dat is natuurlijk niet wat ik gezegd of bedoeld. Maar toch, het is een goede vraag, want het helpt om die dingen nog eens op een rijtje te krijgen. Ik ben er bang voor, broeder Kees, dat er te veel mensen zeggen: die vergeving, die rechtvaardiging, dat is zo prachtig, dat is mooi. Je zou eigenlijk uit een soort valse bescheidenheid niet meer moeten willen. Dat zeg jij niet, maar dat zeg ik wel. En dan denk ik, de Vader in de hemel, als ik het heel menselijk mag zeggen, die is teleurgesteld. Ik heb zoveel zegeningen voor jullie. En jullie zeggen: nou nee, dat hoeft niet hoor, dat hoeft niet. We zijn al heel tevreden over met de vergeving en de rechtvaardigmaking. En hij zei: ik wil jullie maken tot kinderen. Ik wil jullie maken tot zonen. Want christenen weten het verschil tussen kindschap en zoonschap. Ik wil jullie maken tot erfgenamen. Ik wil jullie de Heilige Geest geven. Ik wil jullie dit. We zijn al tevreden met het begin. Uit de valse bescheidenheid. En dan ben ik even prikkelend terug hoor, broeder. Even prikkelend terug.
Maar ik ben Luther aan het studeren.
Ja, dat heb je toch.
Dit is een karikatuur van Luther.
Nee, maar jij haalt nou Luther erbij. Ik heb het dan een Lutheraan gehad. Ik had het over een Lutheraan. 1953 of zo, 1955. Koert Hoeten. Zijn boek is vertaald in het Nederlands. En ik zou hun namen kunnen noemen van degelijke gereformeerde bonders die ik nou niet zal noemen hier voor YouTube. Die tegen mij zelf gezegd hebben: Willem, is wel alleen wat die Hoeken zegt. Alles wat uitgaat boven de ervaring van het geloof, daar moet je wantrouwen in hebben. Echt maar, letterlijk. Ik zal je straks de naam in het oor fluisteren. Dat is een goede vriend van mij. Maar hier klopt geen ene steek van. En dat is toch ook weer een kijk, Luther stond aan het begin van de reformatie. Ze zijn er talloze dingen niet toe. Calvin heeft alweer een heleboel dingen aangekaart die Luther niet aangekaart heeft. Ik al verder ook niet alles aangekaart. De hele eschatologie hebben ze maar niet aangepakt. Dat is allemaal later gekomen. Het is het begin. God gaat door met dingen te openen. En dan laat hij dingen zien. Hé, niet alleen met zondoffer te maken, maar met brandoffer. Welgevallig te zijn voor het aangezicht van de Heere God. Dat is niet zondoffer. Zondoffer neemt iets weg van mij. En dan sta ik daar. Maar alles wat daarvoor in de plaats gekomen is, dat is het brandoffer. Ik wil het niet allemaal schematiseren en elkaar rukken. Maar ik wil wel zeggen, als iemand zegt: wat is het verschil tussen zonde en brandoffer? Dan zeg ik dit. Want dat is... Ja, nog maar.
Heel kort. Paulus zit ernaast als hij zegt: ik heb niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd.
Gij citeert de schrift valselijk, broeder. Waar staat dat?
Ja, dat heb ik al, dat heb ik al.
Ik zou bijna zeggen, durft u wel tegen zo'n leken?
We zijn allemaal leken. Luister, dat staat in 1 Korinther 2. En daar heeft Paulus niet dat hij zegt in het algemeen, ik heb niet meer willen. Hij zegt dat toen ik naar jullie toe ging, naar Korinthe, een smerige havenstad, met allemaal zonde en losbandigheid en vuiligheid. Hij kwam net uit Athene. Dan heeft hij gedacht, jongens, die Stoïcijnen en die Epicureërs, dat is nou mijn reconstructie. Dat zijn mensen die moet je op niveau aanpakken. Dus hij begint daar met een zeer wijsgerig betoog, wat nog steeds verschrikkelijk boeiend is, dat één klein probleempje, kwam geen hond op de kering. Ja, Demeter, Demetrius en Damaris. Het ging naar Korinthe. En dan zegt hij bij zichzelf, ik ga nou iets doen wat zo tegen de geest ingaat, tegen de mentaliteit van de mensheid ingaat. Ik ga iets doen. Ja, als God dat gaat zegenen, dan moet het wel werkelijk van zijn geest komen. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga zeggen dat je alleen maar behouden kan worden door iemand die aan een kruis gehangen heeft. En een kruis, dat is niet dat dingetje dat sommigen jullie om je nek hebben hangen. Een ereteken. Dat was het meest afschuwelijke wat je kunt voorstellen. De ergste boeven werden aan een kruis geslagen. En wat gebeurt er? Ontstaat een heel grote gemeente in Korinthe. Maar Paulus wist onnoemelijk veel meer. Daarom ben ik altijd een beetje kriebel. Het is dat je nou mijn vriend bent, maar anders dan zo. Maar het is, dan word ik altijd een beetje kriegel als iemand dat citeert. Want vaak zijn dat, dat ben jij niet, vaak zijn dat leuke christen. Zo studeer je niet in de Bijbel. Nee, ik wil niks anders weten dan Jezus Christus die gekruist. Nou, je zou ze toch. Paulus wist onnoemelijk veel meer dan dat. En hij schrijft dan allemaal brieven over voor. Ik heb het niet over jou, hoor. Ik heb het niet over jou. Hij schrijft er brieven over vol. Maar toen hij naar Korinthe ging, lees het na in 1 Korinthe 2. Als hij naar Korinthe gaat, dan denkt hij, ik ga die mensen niet met mooie filosofische verhalen doen. Ik ga ze prediken. Al je heil ligt aan iemand die aan een kruis gestorven is. Nou, dat is zoiets dwaas. Daarom heeft hij het daar ook over de dwaasheid van het evangelie. Maar in Athene kwam bijna niemand tot bekering. En God had het al tegen hem gezegd van tevoren, ik heb veel volk in deze stad. Staat dat? Nou, ik zeg het niet langer.
We zijn het weer eens, hoor.
We zijn het weer eens. Wij zijn het altijd. Wij komen altijd er weer uit. Wat is de kern van het boek Hebreeën? Dat is moeilijk. Dat zijn de moeilijkste vragen. Dat is hetzelfde als iemand zegt, wat is de kern van de Bijbel? Nou, ik denk dat ik 30, 40, 50, 60 verschillende antwoorden krijg als je hierover praat. Wat is de kern van de Bijbel? Jezus Christus. En die gekruisigd zou je erbij hebben. De kern van de Bijbel is het Koninkrijk Gods. De kern van de Hebreeënbrief. Dat is een leuke uitdaging. De kern van de Hebreeënbrief. Weet je, er schieten me allerlei dingen te binnen, maar bij elk van die dingen denk ik, ja, maar dat is maar een deel van de boodschap van de Hebreeën. Nou, ik weet je wel vertellen, de kern is dat die Hebreeën groot gevaar liepen terug te vallen in het Jodendom onder de verdrukking. En dan zegt de schrijver, weet jullie wel wat jullie bezig zijn, prijs te geven. Jullie willen terug naar dat wat alleen maar beelden zijn. Hele mooie, prachtige beelden, God gegeven. Maar jullie hebben de vervulling van al die beelden leren kennen. Met voornamelijk het beeld van de grote zoender met alles wat erbij hoort. Jullie hebben dat lam leren kennen. Die geitenbok. Waar hij 17 offers, er was een brandoffer bij. Maar goed, dat doet er dan even niet toe. Jullie hebben de hoge priester leren kennen. En nu willen jullie terug naar de beelden. En de vervulling daarvan, om de druk te vermijden, prijsgeven. Ja, zei, ik heb geen reserve evangelie hoor. Als jullie dit afwijzen, als jullie weer terugkeren waar je vandaan komt, ja, dan is er geen andere evangelie. Kijk, die andere joden, die weten niet beter. Maar jullie hebben het evangelie gekend, het levensgewaar. Hij legt het aan ze uit. Hij pakt dat als het ware als een cadeau voor ze uit en kijk eens hoe mooi en prachtig is dit. Dat is een hele bezig prijs te geven. Dat doen. Heb je niks meer. Goed gedaan, dit is ongeveer. Oké, nou, dat waren de vragen. Moeilijke vragen zitten.